Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. Politiemensen, verplegers, vrijwilligers, huisartsen, hulpverleners. Ze staan deze week bij ons in de spotlights. We klapten massaal voor ze. Ze zijn onze helden, houden Nederland draaiende. Maar ja, hoe gaat het zoveel maanden later met de mensen die vooraan staan in de strijd tegen corona? En wat signaleren zij in de samenleving, ook als het gaat om toekomstige problemen? Dat vragen we deze week aan hun voormannen en vrouwen in BNR's Big Five van de front. En vandaag is Marieke van Schaik bij mij te gast, directeur van het Rode Kruis, een hulporganisatie die natuurlijk overal inspringt waar nodig, dus ook tijdens corona. Welkom Marieke, het is een ongekende crisis natuurlijk, de grootste hulpactie van het Rode Kruis sinds de watersnoodramp 1953. Wat doet dat persoonlijk met jou?
Wat mij persoonlijk heel erg raakte in het begin is dat we allemaal eigenlijk angstig waren. We wisten niet wat er op ons afkwam. En we moesten hulp verlenen. En daardoor realiseerde ik me dat mensen in heel veel landen dat altijd hebben. Als er een overstroming is of een aardbeving, zijn ze zelf ook geraakt en moeten ook hulp gaan verlenen. Dus dat vond ik best wel, dat was best wel intens in het begin. Maar ik heb vanaf het begin het heel mooi gevonden dat ik hieraan mag bijdragen. Omdat er zoveel gebeurde in de samenleving. En wij als Rode Kruis staan er middenin. En dat is toch heel fijn dat je dan ook echt iets kunt doen.
Ja, dus je betekent echt wat. En dat is natuurlijk super mooi. Maar wat me ook wel heftig lijkt, ik bedoel, jullie zijn altijd met problemen bezig, hè, want dan zijn jullie er. Maar dit is zo ongekend, hè. Ik noem maar even de grootste hulpactie sinds de watersnoodramp 1953. Het gaat echt ergens over. Heb je soms ook het gevoel dat je niet meer weet waar je moet beginnen, dat die problemen maar door en door en door blijven gaan?
Ja, dat gevoel hebben we wel. Vooral omdat het steeds ook weer verandert. En er steeds ook weer nieuwe prognoses komen. En we als organisatie dus de hele tijd toch moeten denken, wat komt er nu over een maand, over twee maanden, drie maanden. Dat is allemaal heel onzeker. Dus dat is best wel heel uitdagend. Tegelijkertijd hebben we ook wel in de loop van de crisis echt wel prioriteiten moeten stellen. Van ja, wat doen we wel en wat doen we niet? Want we moeten het ook veilig en verantwoord doen, natuurlijk, onze hulp.
Ja, dat viel ook al eerder deze week, hè, dat je natuurlijk ook je eigen mensen natuurlijk ook in gevaarlijke situaties brengt. En dat moet je natuurlijk ook elke keer goed afwegen. Als je even kijkt terug, hè, want we gaan straks ook vooruitkijken. Maar als je gewoon even terugkijkt naar het begin. Jullie hebben natuurlijk draaiboeken voor dingen klaar liggen. Maar hadden jullie ook hier een draaiboek klaar liggen? Want ik denk iedereen liep achter de feiten aan natuurlijk.
Nou, wij hebben wel een crisismanagementplan, zoals dat heet. En dat oefenen we ook elk jaar. En wij zijn wel heel erg gewend om met crisis om te gaan. Pandemieën is ook een crisis die geïnventariseerd is al eerder door het Internationale Rode Kruis. In december heb ik daar nog een vergadering over gehad. Maar we hadden geen specifiek pandemie draaiboek. Maar op basis van de plannen die we hadden, konden we vrij snel in een crisismanagementstructuur gaan werken. En het grote verschil van deze crisis is, en daarom hebben we ook wel wat dingen moeten aanpassen, is dat het zo lang duurt. Want meestal schaal je maximaal een aantal weken op en dan is de ergste crisis voorbij en begin je eigenlijk aan een wederopbouwfase. En daar zijn we nog niet. Dus dat is echt een heel groot verschil.
Dus eigenlijk ben je continu nog steeds aan het inspelen op nieuwe situaties?
Ja, maar wel binnen bepaalde prioriteiten. We hebben al vanaf het begin gezegd, we gaan onze programma's inrichten via de basislevensbehoeften. Hè. Een mens in nood heeft tekort aan basislevensbehoeften. Dat zijn bijvoorbeeld voedsel en water, medische zorg, psychosociale zorg, een veilige plek. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan onze programma's langs die lijnen inrichten. En binnen die lijnen gaan we ook zorgen dat de dingen die we doen, dat we die goed kunnen opschalen en dat we die goed voorbereiden en weten hoe we dat moeten doen. Want als je steeds weer iets nieuws gaat doen, dan begin je steeds weer overnieuw en ben je steeds meer in die beginfase bezig. De uitdaging zit steeds in het op- en het afschalen. Ja, ja steeds ja. weer. Ja,
ja. Ja. En kan je daar iets meer over vertellen wat dan, waar jij als directeur van het Rode Kruis dan mee worstelt?
Ik denk wat voor mij de allergrootste uitdaging is. Het zijn er eigenlijk twee. De ene is plannen voor de korte, middellange en de langere termijn. Dat is echt een uitdaging. Wat komt er ook na COVID? Wat wordt onze rol na COVID? Wat voor problemen zien we dan in de samenleving? Hoe snel gaat de vaccinatiecampagne? Hoeveel zorg is er nog nodig in de zorginstellingen? Hoe ziet de zorg eruit na COVID? Al dat soort dingen. Ja, dat is best moeilijk om daar scenario's op te maken op dit moment.
En ik kan me ook voorstellen een gevaar als je zo aan het crisismanagen bent, dat je ook heel moeilijk naar die lange termijn kan kijken. Want al je tijd gaat op naar het managen van die crisis op dat moment.
Dat klopt. En ik zie het ook wel als mijn taak om steeds weer naar die langere termijn te blijven kijken. Maar daar heb ik ook de mensen van het nu voor nodig. Hè? En die hebben heel veel te doen. Want dan kom ik op mijn tweede grote zorg. Is dat ik zie dat en de vrijwilligers en onze medewerkers gewoon best wel heel moe zijn. Toch weinig vrij hebben genomen of helemaal niet. Weekenden werken, avonden werken. En dat is prima om dat een tijdje te doen. Hè? We werken voor een noodhulporganisatie. Maar ja, het duurt al een jaar en dat is best heel pittig.
En dan zit ik even te denken hoe dat is voor die vrijwilligers. Hè? Je bent gewoon moe, er komt maar geen einde aan. En je wil natuurlijk ook niet zeggen, ik ga geen hulp meer geven. Hoe gaat dat in die hoofden van vrijwilligers?
Je ziet eigenlijk dat vrijwilligers altijd heel enthousiast beginnen. Ja. En heel graag willen helpen. Maar als het echt lang duurt en veel uren is, dan wordt dat lastig. Dus je ziet nu ook dat bepaalde hulpverleningsinterventies, bijvoorbeeld bij vaccinaties, daar moet je ook echt wel een bepaalde training voor hebben, opleiding. Dan moet je echt beschikbaar zijn, minimaal 3 dagen per week. Dat doen we inmiddels ook betaald, want anders kunnen we die steun ook niet bieden in de samenleving. Dus vaak is de opstart met vrijwilligers dan in die gevallen. En bepaalde taken zijn met vrijwilligers die je goed kunt invullen. Maar taken waar je echt veel meer uren voor aanwezig moet zijn, ja, dat lukt dan niet meer.
En dat moet je dan echt professioneel gaan inhuren. Ja, en zijn die mensen allemaal een beetje makkelijk te vinden?
Ja, op zich wel hoor. Er zijn heel veel mensen die graag willen werken voor het Rode Kruis als vrijwilliger. En ook bijvoorbeeld voor de vaccinaties. Veel mensen die bijvoorbeeld vroeger in de zorg hebben gewerkt en die zeggen, ik wil wel vaccineren. Dat loopt goed. Er zijn veel mensen die hun handen uit de mouw willen steken.
En net zei je het al een beetje zo tussen neus en lippen door. Je moet natuurlijk wel zorgen dat die mensen ook niet in gevaar worden gebracht, terwijl ze toch een gevaarlijke situatie instappen. Hoe is dat voor jou om die mensen in die situatie te brengen met zoveel onzekerheden ook, die je zeker in het begin had?
Mensen moeten heel goed getraind worden. En dat is dus heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld als je beschermingsmiddelen aan moet trekken. Maar ook als je vervoer doet. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met mensen om? En dat gaat natuurlijk om de COVID-veiligheid. Maar het gaat ook om andere dingen. Hè. Hoe help je iemand? Hoe ondersteun je iemand? Je eerste hulpdiploma. En ik denk een van de dingen die soms nog wel het allerbelangrijkste is, dat mensen ook goed weten wat ze niet mogen doen. Want mensen willen zo graag helpen dat ze erg snel in situaties kunnen stappen die potentieel een veiligheidsrisico hebben. Dus mensen moeten ook heel goed horen wat ze niet mogen doen.
En wat mogen ze dan bijvoorbeeld niet doen?
Bijvoorbeeld eerste hulp verlenen. Je moet snel een arts bijvoorbeeld erbij roepen. Hè? Als je eerste hulp verleend, bijvoorbeeld op een vaccinatielocatie. Je moet eigenlijk meteen een arts erbij roepen. Je mag niet denken van, die hebben het zo druk, ik bekijk het zelf wel even. Of ik ga die persoon zelf proberen te behandelen. Dat soort zaken. Ook bij mensen thuis, bijvoorbeeld bij begeleid vervoer, als je bij mensen thuis komt en mensen vragen meer hulp en willen meer hulp van je, dan moet je een duidelijke afbakening hebben van wat je wel en niet mag doen. En dat doen we ook om mensen te beschermen. Want je kan ook in een heel problematische situatie verzet.
Ja, en dan sprak ik eerder deze week sprak de directeur van de kindertelefoon en die zei, je moet niet het type redder zijn. Herken je? Want ik bedoel, dat is natuurlijk wat je denkt. Precies. Rode Kruisje, die komen je redden.
Ja, en eigenlijk denk ik dat we bij het Rode Kruis heel veel mensen hebben die type redder zijn. En wij moeten dus juist deze mensen heel erg duidelijk maken dat je niet alles en iedereen kan redden. En dat je altijd eerst aan je eigen veiligheid moet denken. En ook aan de consequenties. In internationale hulpverlening met name hebben we een heel duidelijk principe. En dat betekent do no harm. En do no harm betekent ook dat als je hulp gaat verlenen, moet je ook meteen gaan nadenken, en wat gebeurt er daarna? Want je kunt in een situatie terechtkomen dat je mensen afhankelijk maakt van je hulp, of een situatie creëert dat je eigenlijk niet meer je eruit terug kunt trekken. En dat is... ja. Schadelijk.
En kan je daar dan een voorbeeld van geven dat je dan bijvoorbeeld moet zeggen: ik doe dit niet, want do no harm?
Nou, ik denk dat het bijvoorbeeld dit is iets minder do no harm, maar het is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Wij hebben op de Caribische eilanden Sint Maarten, Aruba en Curaçao een heel groot voedselhulpprogramma uitgerold. Wij steunen daar nu zo'n 15% van de bevolking met voedselhulp. Dat gaat met financiering van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar wij zijn nu heel erg in gesprek met de overheden daar, die toch zeker een groot deel van het programma moeten gaan overnemen. Want anders, wat doen wij dan? Wij gaan eigenlijk bestaande structuren binnen een land ondermijnen. Terwijl op den duur zijn mensen daarop aangewezen. Dus wij moeten er wel voor zorgen dat wij echt die onafhankelijke positie kunnen blijven bewaren.
En is dat een gesprek wat jij dan voert?
Ja, ook. Maar ook mijn collega's van de internationale afdeling natuurlijk, met het ministerie. En soms ben ik daarbij betrokken. Ik ben in november nog op Curaçao en Aruba geweest. Ja. Nou, Aruba was virtueel, maar Curaçao ben ik zelf geweest.
Ja, is dat dan moeilijk om met die hardheid ook te komen?
Nee, maar dat is geen hardheid. Het is eigenlijk een gezamenlijk doel. Hè. Mm-hmm. Ook die overheden willen graag hun eigen rol pakken. Belangrijk is om daar goed over af te stemmen. Van wat is reëel, wat is haalbaar. En wie doet wat. En hoe bouwen wij af en zij op. En hoe doe je dat in overleg.
En dat gaat eigenlijk heel vloeiend. Dat is niet een soort
dat
struggle.
Is niet...
Want ik kan me ook voorstellen dat ze zo lang mogelijk willen dat jullie daar iets blijven doen.
Ja, natuurlijk. Dus daar heb je soms makkelijke dingen in en soms dingen waar je wat langer over door moet praten. Maar daar zit iedereen in ieder geval constructief in.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de frontlinie. Eerder deze week sprak ik onder andere met de directeur van de kindertelefoon en de politiechef van onze hoofdstad. Alle gesprekken zijn terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Marieke van Schaik. Zij is de directeur van het Rode Kruis Nederland. Ik vroeg me ook af, jullie hebben dus op verschillende manieren die ondersteuning gedaan. Als je even kijkt, helemaal in het begin, wat waren toen met name de vragen die bovenkwamen, waar jullie op moesten inzetten?
Nou, helemaal in het begin, en dat vond ik heel bijzonder om te merken, was er heel veel behoefte aan communicatie vanuit het Rode Kruis. En we hebben toen ook al heel snel die hulplijn geopend. En hebben we ook al op 16 maart geopend. Was best spannend, maar die stond roodgloeiend. En mensen waren zo angstig. Ik heb toen zelf ook nog meegebeld. Ja, mensen moesten gewoon gerustgesteld worden. En dan vervul je als Rode Kruis, als betrouwbaar merk, toch een heel bijzondere rol. En ook als mensen dan de persconferentie van de premier hadden gehoord, dan belden ze daarna naar het Rode Kruis van: wat betekent het voor mij om toch nog even die uitleg te hebben? Dus dat was eigenlijk één. En dat scharen wij onder psychosociale ondersteuning. Maar ik vond dat wel heel bijzonder om te merken hoe het Rode Kruis dan die rol kan pakken.
Ja, en dan moet je dus mensen geruststellen. Ja. Terwijl als we even, ik bedoel, nu intussen weten we zoveel meer, maar als ik even terugdenk hoe ik dat ook beleefd heb toen en heel veel, we wisten nog zo weinig. Ik bedoel, ook jullie wisten heel weinig, toch?
Ja, dat was heel, heel moeilijk. En ik denk dat het ook meer een luisterend oor was, vaak. En wat wij natuurlijk ook hadden, we hadden het Let op elkaar netwerk. Dus als er mensen echt problemen hadden, dan konden we ook doorverwijzen naar een van onze districten. En konden we ook hulp voor ze regelen. Dus dat konden we concreet doen. Dus dat was heel erg mooi. Maar het was heel vaak gewoon een luisterend oor. Wij konden ook niet veel meer zeggen dan dat we toen wisten.
Nee. Dus ook dat was elke keer weer bijschakelen. Nou, dat was dus eigenlijk in het begin heel erg die hulp die jullie hebben verleend. En op een gegeven moment werd het echt de zorg ondersteunen.
Ja, de zorg ondersteunen is altijd al een kerntaak van het Rode Kruis. En wij zijn eigenlijk heel snel begonnen met het ondersteunen van huisartsenposten bijvoorbeeld. Omdat er vaak corona-spreekuren waren en normale spreekuren. Of extra callcenters, want huisartsenposten werden ook heel erg belast. ondersteuning in verpleeghuizen. Ik sprak 2 weken geleden nog met een vrijwilliger uit Rotterdam. En zij heeft in het begin in een verpleegtehuis geholpen. Ze zei, ja, daar lagen gewoon 40 ouderen met corona. En 3 verpleegkundigen. En het was gewoon verschrikkelijk. En ik kwam binnen en er werd gezegd, ga daar maar bij die meneer zitten. Want die gaat het niet halen. En ja, dat hebben dus vrijwilligers gedaan. Dat is heel heftig geweest.
Vrijwilligers van jullie dus?
Ja. Dus die ondersteuning en dan zoeken, want die verpleegkundigen hebben dan op dat moment natuurlijk ook geen tijd om je even in te werken. Van wat kan ik doen? Kan ik even bij mensen gaan zitten? Kan ik even lunch regelen? Oh, niemand heeft nog drinken gehad. Dat is een hele heftige tijd geweest. En op dit moment steunen we nog steeds huisartsenposten, heel veel zorginstellingen met allerlei hand- en spandiensten. De COVID-afdeling, bijvoorbeeld bij het Erasmus, ook bij andere ziekenhuizen. Heel veel begeleid vervoer doen we. Mensen die bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak moeten en niet zelf daar kunnen komen, iemand nodig hebben, dan gaat er een vrijwilliger, haalt ze op en begeleidt ze. Dus echt de ondersteuning van de zorg, ja, dat is ons grootste.
Maar als je
programma
toch dan even dat begin, dat is echt heftig. Dan zit je daar als vrijwilliger. Ik weet niet hoeveel mensen, hoeveel ervaring deze mensen ook al hadden. Zaten daar ook nieuwe mensen tussen?
Ja, en ook mensen die eigenlijk, deze vrijwilliger zelf ook, die kwam uit de evenementenhulp. Dus die had ook nog nooit zoiets gedaan. En zij zei tegen mij dat ze het vooral heel lastig vond. Bij evenementenhulpverlening doe je EHBO. Dus dan grijp je altijd in als er iets gebeurt en dan doe je iets. Maar ze zei, ja, ik moest gewoon naast iemand gaan zitten die ging sterven. En ik moest gewoon mensen slokjes water geven. En dat voelt zo dat je niks kunt doen.
Ja. Ja. En hoe gaat het nu met deze mensen? Want ik kan me ook voorstellen dat dat psychisch een enorme druk op je legt.
Nou, daar hebben wij heel veel aandacht voor. En vooral bij dit soort zware diensten, dan is er altijd een debrief. Mensen worden ook altijd nagebeld. En we hebben ook mogelijkheid tot psychosociale ondersteuning. Hè? Echt door een psycholoog. Het gaat goed met haar. Zij werkt dus nu ook nog op de COVID-afdeling. En ja, ik vind dat ook geweldig. Hè? COVID-patiënten zijn vaak heel onrustig. En trekken dan dat masker af. En elke keer gaat er dan een alarm. En dan moet die verpleegkundige weer pak aan in, masker opzetten, weer eruit. Nou, op zo'n moment, dan hoor je dus de hele tijd alarm. En dan gaat zo'n vrijwilliger er gewoon naast zitten. En alleen al praten maakt iemand rustig. En die vrijwilliger zorgt dan dat die persoon het masker ophoudt. En dan kan die verpleegkundige gewoon doen, ja, zijn haar werk doen. Dus ik vind dat ontzettend mooi om te zien.
Ja, ik merk de trots hoe je daarover vertelt. En ook jouw uitstraling daarbij. Maar onderschatten wij wat dit heeft betekend voor al die mensen? Want wij zetten deze week de hulpverleners in de spotlight. We hebben natuurlijk wel geklapt massaal. Hè, voor al die mensen die de zorg draaiende houden. Maar onderschatten we wat het echt betekent om daar te staan?
Ik denk het wel. Ik denk dat het zo makkelijk is om dingen niet te zien. Het is zo makkelijk om niet te zien wat er zich afspeelt ergens. Het kan bij je buren zijn. Het is binnen. Geldt voor de hele samenleving. En ik denk dat het voor het zorgpersoneel, en ja, dat is natuurlijk ook wel een zorg. Hè. Wat gebeurt er als het rustiger wordt? Hoe gaat het met al die mensen die nu zo hard werken op allerlei plekken in de samenleving, maar met name in de zorg? En ook onze vrijwilligers. Hoe gaat het na COVID met die mensen?
Ja, en hoe denk je daar dan over na? Want je bent natuurlijk verantwoordelijk voor die mensen. Wat ga je daarmee doen dan?
We doen echt veel aan ondersteuning van onze vrijwilligers. En we hebben ook wel gemerkt in sommige zorginstellingen dat zij van ons leren. Want wij doen altijd een debrief na een inzet, waarin iedereen even vertelt, wat heb je meegemaakt, hoe gaat het met je? Daar hebben we een aantal stappen voor. Mm-hmm. En dat die zorginstelling zei, dat gaan we ook doen.
Ja, dus dat kan je ook weer overbrengen, maar tegelijkertijd zeg je van, weet je, dit is ongekend. Toch nog maar even de grootste hulpactie sinds de watersnoodramp 1953. Je weet ook nog heel veel niet en je weet ook niet wat voor periode er nog gaat komen. Dus hoe kan je daar dan als directeur op sturen?
Nou, ik denk in de eerste plaats door veel aandacht te hebben voor de mensen en voor de vrijwilligers en voor de beroepsmedewerkers, want die werken ook keihard. En 2, goede steunstructuur. Dus mensen kunnen echt een coach bellen. Dat kan binnen het Rode Kruis. Dat hebben we gewoon heel duidelijk. En die goede debrief. En ook zorgen met elkaar dat we ook toch die verbinding blijven zoeken met elkaar. Die momenten waarin we echt even weer met elkaar contact hebben, niet alleen over werk hebben en ook even vragen van hoe gaat het met je.
Ja.
Het zit ook heel veel in met elkaar erover napraten.
Ja, ja, dat is eigenlijk gewoon, misschien vergeet je dat soms door de drukte,
ja,
maar
precies.
Dat gewoon doen elke keer is superbelangrijk. Ja. Sta je zelf ook vaak in de frontlinie?
Nou, ik heb niet zelf... wat ik wel doe, is ik ga elke week mee met een inzet. En dan help ik ook mee als dat kan. Ik heb soep uitgedeeld, ik heb voedselpakketten ingepakt. En ik heb deze week nog meegedaan aan een stukje van de vaccinatietraining. Dus dat doe ik ook echt om echt te weten wat er gebeurt. Maar ik heb niet echt lange inzetten gedraaid. Omdat ik denk dat mijn functie nu ergens anders ligt. Maar ik ga elke week ergens kijken en help dan mee als dat kan.
Ja, en als je dan kijkt naar een van die bezoeken, wat maakt dan indruk op jou, waarvan je echt denkt, wauw, dat dit gebeurt in Nederland?
Nou, ik vond het bijvoorbeeld heel mooi. Ik was een paar weken geleden bij Begeleid Vervoer en er was een vrijwilliger. En die neemt dan iemand mee in zijn bus om naar de ziekenhuisafspraak te gaan. En dit was een mevrouw met een syndroom van Down. En die had niet zo goed nieuws gekregen in het ziekenhuis. Die was heel verdrietig. En hij vertelde dan dat hij dan in de bus met haar, Nick en Simon draait. En dat ze dan samen heel hard gaan zingen. En dat ze dan zo opgevrolijkt is. Nou, dat vind ik heel mooi om te horen. En ik denk dat het super is dat onze vrijwilligers het mogelijk maken om ook toch een beetje dat menselijke contact te brengen op het moment dat mensen kwetsbaar zijn. Wat voor het zorgpersoneel op dit moment natuurlijk gewoon echt vaak moeilijk is in de drukte.
En is dat dan ook onderdeel van de training die jullie de vrijwilligers geven, dat dat toch een heel belangrijk aspect is?
Ja, nou, het is een onderdeel. Hè. Je leert natuurlijk in je training, in je EBO, en je leert ook natuurlijk in je briefing dat het belangrijk is om wat mensen te luisteren en even rust te nemen voor mensen. Voor elke inzet wordt er natuurlijk een briefing gegeven en dan komt dat ook aan de orde. Van ga rustig even bij iemand zitten als die onrustig is bijvoorbeeld.
Ja,
dat zeker, ja.
Ja. Mijn gast in BNR's Big Five van de frontlinie is Marieke van Schaik. Zij is de directeur van het Rode Kruis. En we hebben net heel erg gesproken over hoe die hele organisatie elke keer zich aan heeft gepast in het afgelopen jaar. Maar we gaan straks echt praten over wat jullie nu signaleren en ook de grote zorgen voor de toekomst. Nieuwe kwetsbare groepen die door de coronacrisis zijn ontstaan. En ja, we zijn een ondernemende zender natuurlijk bij BNR. Denk aan al die ondernemers die gewoon geen geld meer hebben om te eten bijvoorbeeld. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de frontlinie. Zo waren eerder deze week de directeur van de kindertelefoon en de politiechef van Amsterdam, die ook verantwoordelijk is voor de landelijke organisatie van de ME, bij mij te gast. Alle gesprekken zijn te vinden in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. We hebben net heel erg gesproken over de organisatie en hoe je dat ook coördineert met vrijwilligers en wat die allemaal over zich heen krijgen in zo'n ongekende crisis. Maar de kwetsbare groepen komen ook heel erg aan het licht. Wat valt jullie op?
Nou, wat wij hebben gezien in de loop van het jaar, eigenlijk vanaf de zomer, is dat die voedselnood enorm in Nederland is toegenomen. We delen bijna 6000 voedselkaarten uit per week. We doen vooral boodschappenkaarten. En we hebben zo'n 230.000 voedselpakketten al uitgedeeld. En dat zie je dus in eerste plaats, zag je dat vooral komen bij mensen die ongedocumenteerd zijn. En dat zijn mensen die in de informele baantjes werken, in de horeca, in de schoonmaak, dat viel allemaal weg. Hadden gewoon geen geld meer om eten te kopen. Dus dat was vooral de eerste groep. Nu zien we ook andere groepen komen. Er zijn weinig bijbaantjes voor studenten. Toch studenten. En daarnaast ook toch freelancers en ondernemers. Ja, mensen hebben vaak toch hoge vaste lasten. Omdat ze gewend zijn aan een bepaald inkomen. En je hebt niet in één keer lagere vaste lasten natuurlijk. Dan moet je echt ingrijpende beslissingen nemen. En mensen komen dan echt in voedselnood, ja.
Ja, en dan zit ik toch even te denken, hoe komt het dan dat ze buiten dat, want er zijn natuurlijk allemaal regelingen, hè? En
ja.
Je hebt natuurlijk heel veel ondersteuningspakketten vanuit de overheid. Hoe komt het dan dat het toch zo ver oploopt dat gewoon ondernemers gewoon geen geld meer hebben om te eten?
Ja, dat komt denk ik doordat mensen dan te hoge vaste lasten hebben. Eigenlijk.
Dat aspect.
Ja, dat is het belangrijkste aspect. En dat je dan bijvoorbeeld je bedrijf nog in de lucht wil houden en alles daarop zet, maar dan geen geld meer hebt om eten te kopen. En ook die studenten geldt hetzelfde voor. Je zit toch te wachten tot het weer open gaat, tot je weer een baantje gaat. Je denkt, het is bijna over. Dus echt ingrijpende maatregelen wil of kun je nog niet nemen. Het kan ook heel vaak niet. Dus dat is helaas zo. En er is natuurlijk ook wel een voedselbank, maar daar sta je vaak ook op de wachtlijst. Mm-hmm. Een tijdje. En soms kom je ook niet in aanmerking. Bijvoorbeeld als je inkomen te hoog is, toch net te hoog is. En een ander aspect dat ook wel meespeelt, dat mensen schamen zich ook, hè? Dit is heel verborgen.
Ja, want vertel daar even over die schaamte.
Nou, dat zien we overigens overal, niet alleen in Nederland. Kijk, mensen die in zo'n situatie komen, die zijn vaak, die vinden dat gewoon heel onprettig. Het is ook heel onprettig om hulp te vragen.
Tuurlijk.
Ja, en daarom zijn eigenlijk die boodschappenkaarten die we dan krijgen van onder andere de Albert Heijn, die zijn heel, heel prettig, want die kun je aan mensen geven, kunnen ze zelf boodschappen doen. Dat is veel menswaardiger en dan houden mensen ook hun eigen waarde. Met een voedselpakket, dan moet je maar opeten wat erin zit natuurlijk.
Want dit zijn natuurlijk ook gewoon ondernemers, lijkt mij, die nooit hadden verwacht in armoede te vervallen, zo snel.
Ja.
Vertel even over die mensen.
Nou, kijk, dat zijn mensen die dat niet hebben verwacht. En die normaal toch hun in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar er waren natuurlijk, ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat deze crisis, deze pandemie, heeft eigenlijk de kwetsbaarheden in de samenleving blootgelegd. Er waren genoeg ook freelancers die bijvoorbeeld werkten, bijvoorbeeld in de journalistiek, en die dat eigenlijk allemaal maar net konden bolwerken. Ja, op het moment dat er een crisis komt, dan val je door de bodem, dan zak je door de bodem heen. En ik denk dat dat wel een les is, dat we toch veel meer moeten gaan kijken met elkaar naar welke kwetsbaarheden zien we nou in onze samenleving. Dat als er zo'n crisis komt, dat je daar ook beter op kan inspelen, of je beter kunt voorbereiden.
Mm-hmm. Ik denk dat dit heel mooi is om ook de kettingvraag bij te betrekken. Ja. Want dat heeft er alles mee te maken. Ik sprak namelijk eerder met Ella Kalsbeek. Zij is de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. En zij had deze vraag voor jou.
Mensen die het niet zo breed hebben, die hebben over het algemeen ook een veel slechtere gezondheid. Ze leven aangetoond jaren korter. En de jaren die ze leven, daarvan zijn een aantal gewoon ook veel zwaarder door allerlei lichamelijke klachten en ziektes. Ik zou me kunnen voorstellen dat het Rode Kruis dat ook ziet. En ik ben echt benieuwd wat het Rode Kruis daarvan vindt. En ook vooral wat zij denken dat we daar als samenleving aan zouden moeten doen.
Ja, mooie vraag. Zoals ik net al zei, denk ik dat wij veel beter kwetsbaarheden in kaart moeten gaan brengen. Het lijkt er ook op, dat is nog niet uitgebreid onderzocht, dat corona toch mensen in bepaalde bevolkingsgroepen veel harder raakt. En waar wij echt voor pleiten is veel meer kijken naar kwetsbaarheden en veel meer gaan werken aan preventie. Wij zien ook dat noodhulp alsmaar toeneemt, ook internationaal. De verwachting is dat een aantal mensen dat noodhulp nodig heeft internationaal tot 2050 gaat verdubbelen. Dat kunnen we niet meer oplossen met noodhulp alleen. We moeten echt gaan kijken naar de oorzaken en aan preventie. Elke euro die je uitgeeft aan preventie bespaart 7 euro. En ik hoop... Het is moeilijk, ook voor het Rode Kruis, omdat voor preventie, ik zeg het maar even heel zwart-wit, is het moeilijk geld werven. Want je ziet het probleem nog niet. Mm-hmm. Maar we moeten toch kijken hoe we met elkaar, overheid, bedrijfsleven en organisaties als het Rode Kruis, toch die kwetsbaarheden, misschien met de lessen van de crisis, veel inzichtelijker gaan maken en ons daarop te gaan voorbereiden en preventieve maatregelen te gaan treffen, want die zijn er gewoon.
En als we dan aan een preventieve maatregelen denken met de problemen die jullie nu signaleren, waar denk je dan aan?
Nou, je zou in Nederland kunnen denken aan toch meer gezonde voeding en daar ook bepaalde stimulerende maatregelen op af te spreken. Meer beweging. Mensen beter leren wat ze kunnen doen in een crisissituatie. Mensen handvatten geven om aan hun eigen gezondheid te werken. En ook bijvoorbeeld heel simpele dingen. EHBO, psychosociale ondersteuning. Als meer mensen dat soort dingen gaan doen, als dat bijvoorbeeld standaard komt, ook op de middelbare scholen, als in het onderwijspakket, dan heb je natuurlijk wel meer voorbereide samenwerking. samenleving op die kwetsbaarheden. Ja. Want eigenlijk zijn we als samenleving natuurlijk heel weinig voorbereid op dit soort calamiteit. Of waren we dat in ieder geval?
Ja, want je hoorde natuurlijk wel onze premier, intussen demissionair premier, zeggen op tal van persconferenties: kijk naar elkaar om.
Ja.
Moeten we in de samenleving ook meer gewoon in straten, in buurten, meer naar elkaar omkijken? En hoe moeten we dat dan doen? Want alleen zeggen, kijk naar elkaar om, ja, wat kunnen mensen daarmee, hè?
Ja, daarom zeg ik ook, het is een samenspel tussen maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid. Ik denk dat de overheid een hele belangrijke taak heeft om de juiste kaders te scheppen en de stimulerende maatregelen te nemen of bepaalde dingen te verbieden. Het is niet genoeg om alleen naar elkaar om te kijken. Maar ik denk wel, en dat weten we allemaal nog niet, maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat er op een gegeven moment na corona toch wel weer veel meer bezuinigingen komen.
Exact.
Het is een dure crisis geweest in heel veel opzichten. Is het nog steeds. Dus dat we niet alles bij de overheid neer kunnen leggen, daar zullen we misschien als Nederlanders iets meer aan moeten gaan wennen. Maar ik denk dat de overheid wel een hele belangrijke rol speelt door die voorwaarden te creëren.
Ja. En ben je dan een beetje onder de indruk wat je nu ziet richting de verkiezingen, de geluiden bij de politieke partijen? Ik bedoel, we hebben natuurlijk het CDA, Wopke Hoekstra, gehoord, die zegt, joh, die WW moet gewoon ingekort worden op een moment dat we midden in de crisis zitten. Hoe kijk je naar dat soort berichten?
Dat vind ik wel lastige berichten. Ik denk dat dat voor veel mensen hard aan zal komen. Maar ja, goed, in verkiezingstijd worden dat soort dingen gezegd. Het is eigenlijk niet ideaal om verkiezingen te hebben tijdens deze crisis. Je zou het liever volgend jaar hebben, ook als we de lessen van deze crisis beter kunnen trekken. Tegelijkertijd, als ik kijk naar onze overheid, dan denk ik, ga er maar aan staan. Want wat je ook doet, hè, je neemt of te laat maatregelen of te vroeg. Je stuurt voor een deel in de mist. En je stuurt ook met een apparaat dat niet ingericht was op zo'n crisis.
Ja.
Dus ik weet zelf hoe het is om aan het hoofd van zo'n organisatie te staan.
Altijd makkelijk praten vanuit de zijlijn, maar je geeft wel een heel duidelijke boodschap mee voor dat nieuwe kabinet. Ja. Je signaleert grote problemen. Wat is de groep waar jij je in Nederland, want straks gaan we ook internationaal natuurlijk praten, want daar speelt ook het een en ander waar je de grootste zorgen over maakt in Nederland?
Nou, ik denk dat we een heel kwetsbare groep in Nederland zijn, de ongedocumenteerden. Die eigenlijk gewoon kinderen gaan naar school, ze betalen huur, ze leven hier. Mensen zijn echt heel erg kwetsbaar. Ik maak me zorgen om kinderen die een leerachterstand ook weer hebben door deze crisis. Natuurlijk ook de ouderen.
Ja. Ja. En toch de studenten, hè? Want die viel al eventjes. We maken ons natuurlijk ook veel zorgen over jongeren nu in deze tijd. En dat er gewoon studenten zijn die gewoon geen geld meer hebben om te eten in een rijk en welvarend land als Nederland. Wat voor impact gaat dit hebben?
Ja, dat moeten we gaan zien. Wij hebben ook onderzocht en 90% van de jongeren zegt dat ze zich vaak somber voelen. Dus dat is niet positief. Ik hoop, zij zijn jong, dat ze gewoon de energie weer terugkrijgen en dat ze aan hun toekomst kunnen gaan bouwen. Dat hoop ik.
Ja, dus dat is niet. Je hebt met name die ongedocumenteerden. Ja. En zitten daar nog speciale groepen bij die ongedocumenteerden die intussen ook richting dakloosheid gaan?
Zeker. Ja, zeker.
Ja, wat valt je op?
Nou, ook mensen leven vaak in onderhuur. Die betalen ontzettend veel huur. Want het is natuurlijk, ze hebben geen enkel recht. En die kunnen dat ook niet meer opbrengen. Dus er zijn echt gezinnen nu die op straat moeten leven. Nou, daar zijn wij gelukkig wel mee bezig. En ook andere organisaties en gemeenten overigens ook. Ja.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de Frontlinie. Mijn gast vandaag is Marieke van Schaik. Zij is de directeur van het Rode Kruis. We hebben uitgebreid gesproken over welke grote problemen jullie zien op dit moment in Nederland. En het moet ook nog steeds duidelijker worden welke kant dat opgaat. Internationaal, ik noem maar even Afrika, daar spelen ook hele grote problemen. Wat wil je daar nog onder de aandacht brengen?
Nou, dat er, en ja, er is tegelijkertijd natuurlijk een andere crisis gaande, en dat is de klimaatcrisis. En je ziet nu ook dat 4 van de 5 natuurrampen eigenlijk al klimaatgerelateerd zijn. En in Afrika zien we periodes van enorme droogte, periodes van enorme overstromingen, sprinkhanenplagen en dan in sommige gebieden zoals Tigray nu ook conflict. Het conflict tussen Ethiopië en Tigray. Dit betekent gewoon een ramp op ramp effect. Alles stapelt op elkaar. Want corona is ook sociaal-economisch heeft daar ook effecten. Er is minder, de voedselprijzen zijn gestegen bijvoorbeeld. En dat is gewoon een hele zorgelijke situatie.
Ja, en als we daar niks aan doen, heeft dat uiteindelijk ook impact op ons allemaal. Hè? Want het lijkt
zeker
soms ver weg wat daar gebeurt. Maar migratie, waar we allemaal over spreken elke keer als het gaat ook om de verkiezingen, dat wordt dan alleen maar groter.
Ja, en we weten natuurlijk ook met corona dat wij eigenlijk pas veilig zijn als iedereen veilig is. Hè? Want dat virus gaat door en de mutaties gaan door. Dus we moeten ook echt zorgen dat iedereen gevaccineerd kan worden. En we zien ook een invloed van corona op bijvoorbeeld de hulp voor een land als Jemen. Een land waar 80% van de bevolking voedselhulp nodig heeft. Echt verschrikkelijke situatie. Ik ben er eind 2019 nog geweest. Er was afgelopen maandag een internationale conferentie. En dan zie je toch dat heel veel landen hun hulp aan Jemen drastisch verminderen. En dat is heel, heel erg zorgelijk. Dus ik hoop wel dat we die internationale solidariteit blijven behouden. En dat we ook via het internationale vaccinatie-initiatief COVAX, dat we dan ook echt, bijvoorbeeld via het Rode Kruis, de mensen blijven bereiken in de meest afgelegen gebieden, ook met de vaccinaties.
Ja, want wat vind je hoe dat nu met die vaccinaties gaat? Ik bedoel, iedereen wil natuurlijk die vaccinatie geregeld hebben, ook voor het eigen land. Maar er is gewoon te weinig. En dat heeft effect uiteindelijk op dit soort delen van de wereld.
En ik snap het ook, want als je COVAX was eigenlijk bedoeld voor de hele wereld, om van daaruit dan een eerlijke distributie. Maar dat duurt natuurlijk langer, want dat moet je allemaal regelen en afstemmen. Dus ik snap het vanuit landen dat ze zeggen van nou, wij gaan gewoon snel door met onze eigen bevolking. Maar je ziet nu dat 70% van de vaccins zitten bij de 50 rijkste landen. En de 50 armste landen hebben nog maar 0,1%. Ja. Dus ik hoop wel op die solidariteit, dat daar geld in het fonds zit van COVAX, zodat overheden overal vaccins kunnen inkopen en dat organisaties als het Rode Kruis kunnen helpen met de distributie.
En wat mij dan heel erg opvalt is dat demissionair minister van Ontwikkelingssamenwerking, Kaag, horen we hier eigenlijk niet over.
Nee, dat vind ik jammer, maar ik weet wel dat haar ambtenaren daar achter de schermen mee bezig zijn. Maar ik vind eigenlijk ook dat we er te weinig over horen. Maar ik denk dat het echt heel erg belangrijk is. Willen wij eigenlijk deze pandemie stoppen, dan moet dat ook daar gestopt worden.
Ja. Maar wat is dat dan dat daar, want er wordt achter de schermen gewerkt, maar het probleem is natuurlijk al ontzettend groot. En uiteindelijk komt het probleem ook als we niks doen hier naartoe, hè? Want dan weet je gewoon dat die migratieproblemen alleen maar gaan toenemen. Wat is dat we daar niet over praten?
Heel eerlijk gezegd is het ook de interesse van mensen. Voor ons is het ook best lastig om internationale onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Want mensen zijn eigenlijk nu vooral bezig met wat er in Nederland speelt.
Ja, en dat is ook goed te begrijpen
dat
natuurlijk.
Dat is heel goed te begrijpen.
Maar is dat niet ontzettend frustrerend vanuit jouw perspectief?
Ja, maar ik begrijp het ook. Dus ik snap het en wij blijven het gewoon doen. We krijgen er soms ook negatieve reacties op. Van, goh, we hebben het hier zwaar genoeg. Waarom praten jullie over andere landen? Maar wij gaan over humanitaire hulp wereldwijd. Wij zijn een internationale Rode Kruisbeweging. En wij staan daarvoor. Dus wij blijven ook daarvoor pleiten.
Ja. Als je dan nu kijkt naar het jaar, hè, we zitten nu een jaar na die corona hier in Nederland. Als je kijkt nu naar het aankomende jaar, waar ga jij echt je pijlen op richten en waar ga je de meeste aandacht aan geven namens het Rode Kruis?
Heel veel energie bij ons gaat er naar de vaccinatie. Dus het ondersteunen van de vaccinatie. Mm-hmm. Want dat is onze weg de crisis uit. Internationaal natuurlijk veel naar de rampen. En Ik denk dat onze programma's voedsel, medische zorg en onderdak, dat wij dit jaar daar groot op blijven inzetten en ondertussen gaan kijken wat zien we voor de komende tijd voor na COVID, zodat we dan ook klaar kunnen blijven staan voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Maar uiteindelijk, als je kijkt, zowel landelijk als internationaal, zien jullie ook, en dat zijn natuurlijk ook andere mensen die dat zien, heel duidelijk een grotere kloof tussen arm en rijk.
Zeker, ja. Zeker. Ja.
Ja. Ja. Ja. Waar vrees je voor als we daar niks mee doen, als het om ons eigen land gaat?
Wij zijn afhankelijk van andere landen. Wij zijn afhankelijk. Wij zijn een handelsland. Wij halen onze spullen overal vandaan en wij doen overal zaken. Wij willen graag internationaal georiënteerd zijn. Wij kunnen niet een hek om ons land heen zetten. Dat is één. We moeten kijken wat er nodig is internationaal om iedereen een bestaansminimum te kunnen geven. Want anders zal dat onze welvaart ook gaan bedreigen uiteindelijk.
Ja. Dus dat moeten we ons elke keer goed van bewust zijn. Je hebt natuurlijk net de kettingvraag gesteld. Ja. Maar de kettingvraag gaat natuurlijk gewoon door. Want volgende week dan komt er een hele nieuwe week. Mijn collega Art Rooijakkers gaat dan de Big Five van de taalliefhebbers maken. En de eerste gast waarmee hij aftrapt, dat is schrijver Wim Daniels. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, ik zou hem willen vragen. We communiceren nu heel veel digitaal. En hebben dan natuurlijk maken veel minder gebruik van non-verbale communicatie. En ik ben eigenlijk benieuwd of dat ons taalgebruik ook verandert.
Wat een mooie vraag. Ja, daar gaat hij zeker meenemen. Wat denk je zelf?
Ja, ik denk dat we misschien wel duidelijker gaan praten. En misschien wel meer expressie in ons gezicht zetten. Maar ik ben heel erg benieuwd of het ook woorden verandert. Of de manier waarop we zinnen zeggen en hoe we communiceren.
Maar jullie communiceren heel erg veel, hè? Want zo begon ons gesprek. Je begint heel veel op die communicatie ingezet. En dat blijft elke keer terugkomen. Merken jullie dat je andere woorden bent gaan gebruiken? Kan je daar iets in zien? Of dat je anders bent gaan communiceren?
Nou, wat wij vooral hebben gedaan is we proberen bepaalde informatie zo simpel mogelijk te maken. Omdat we wel zien dat bepaalde overheidsinformatie is nu veel beter dan in het begin. Vooral in het begin was dat heel complex. En we maken heel veel informatie beschikbaar in andere talen. Zoals Berbers, Tamazight, of Arabisch of Turks. Omdat mensen uit andere bevolkingsgroepen binnen Nederland echt gewoon niet goed geïnformeerd zijn. Dus het is simpel taalgebruik, helder, veel met visueel, met beeld. En ook zorgen voor dingen in andere talen.
Maar die andere talen, hè, dat is denk ik misschien nog even goed om te zeggen. Want we hebben natuurlijk heel veel moeite gehad om ook in het begin iedereen echt goed mee te krijgen in de maatregelen. Is dat een punt wat echt is blijven liggen vanuit het kabinet om dat alle groepen goed te bereiken?
In het begin wel. In het begin zeker. En ik denk ook de informatie die je kon vinden op de site van de RIVM, die was natuurlijk gewoon vrij complex om door te lezen. Dus in het begin zeker. Het is nu wel zeker verbeterd.
Ja, maar eerlijk, als je naar die persconferenties kijkt.
Nee, de persconferenties zijn natuurlijk ontzettend talig. En je moet dat allemaal kunnen volgen. Het is heel veel informatie. Dus inderdaad zou het heel goed zijn om na afloop nog eens eventjes heel kort op papier in Jip en Janneke taal te zetten. Wat zijn nou de belangrijkste dingen. Maar dat zie je ook wel, dat wat meer gebeurt. Maar dat kan denk ik nog wel beter.
Ja, dat kan denk ik zeker beter. Want zeker dat talige, dat is niet alleen. Je hebt natuurlijk ook verschillende kennisniveaus ook in Nederland. Hè, dus los van verschillende andere culturele achtergronden. Ja. Je moet daar wel heel goed over nadenken hoe je dan communiceert.
Ja.
Dus dat is echt een aandachtspunt. Thuis trouwens, je hebt een man die ook ondernemer is, in de evenementen zat. Ja. Hoe heftig is het privé deze coronatijd geweest?
Ja, best heftig. Vooral in het begin, toen alles bij hem instortte. Nu is het wel iets stabiel. Hij heeft natuurlijk ook wel steun van de overheid en hij heeft nog wel iets werk. Maar hij hoopt, het is gewoon zwaar. Want ook het werk, de inhoud van alle mensen die natuurlijk de wereld overvlogen om installaties te doen, ja, het is allemaal veranderd. Dus het is zwaar. En vooral ook, en ik denk dat elke ondernemer daarop zit te wachten, als het weer open gaat, moet je weer heel snel gaan opschalen. Terwijl je eerst heel erg moet afschalen. Dus dat maakt het ook nog heel erg spannend.
Ik wens jullie heel veel succes daarbij. En dank dat je hier wilde zijn. Marieke van Schaik, de directeur van het Rode Kruis. Volgende week, zoals gezegd, BNR's Big Five van de taalliefhebbers. Mijn collega Art Rooijakkers gaat dan de hele week over taal praten. En zijn eerste gast verklapte ik al eventjes. Maar hij gaat het ook hebben over straattaal. En we hebben dan een wetenschapper die straattaal heeft onderzocht. Dat gezegd hebbende, al onze afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Straks Nina van den Dungen met BNR breekt. En ik wens iedereen een heel mooi weekend.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.